geloof in Christus is grote zekerheid. We zijn vorige week hiermee begonnen en we gaan ermee door. Het is een mooie serie. Geloof in Christus is grote zekerheid. Dus alle onzekerheid wat in je leven probeert te komen, kan overwonnen worden. Ik ga het herhalen. Geloof in Christus is grote zekerheid. Dus alle onzekerheid wat jou wil kwellen, kan overwonnen worden. Want in Christus is zekerheid. Let op, er staat ook geloof in Christus. Hè? En hoeveel weten wat Christus betekent? Amen, de gezalfde. Dus geloof in Jezus Christus is grote zekerheid. Het geeft grote stabiliteit. En heel wat dingen willen jou en mij onzeker maken. En heel wat mensen zijn ook onzeker van zichzelf. Ja, onzekerheid raast door deze wereld heen en probeert mensen kapot te maken. Geloof in Christus is grote zekerheid. We leven in een wereld met heel wat onzekerheid. We leven in een wereld waar mensen de hoop verliezen. Door alle onzekerheid wat er is, je weet dat het waar is wat ik zeg. Op allerlei front, op allerlei gebied. Onzeker voor dit, onzeker voor dat. En het is zo mooi dat geloof in Christus grote zekerheid geeft. Dus Gods Koninkrijk staat dus haaks op deze wereld. Deze wereld met al zijn onzekerheden, in Gods Koninkrijk is zekerheid. En dat moet je zien, dat moet je zien. God geeft grote stabiliteit. Elke gelovige kan stabiel zijn. Weet je hoe mooi het is als je met stabiele mensen van doen hebt? Hartstikke mooi. En je kan niet altijd aan de buitenkant zien hoeveel onzekerheid aan de binnenkant zit. Soms kunnen mensen aan de buitenkant zeker lijken. Maar als je binnenkijkt, denk je, Jezus. Ja, ja. En jij en ik, als je echt de zekerheid van Christus gevonden hebt, dat is zo kostbaar. In je huwelijk, of single, op je werk, in deze maatschappij. Als jij deze ingang gevonden hebt, kom je in wat de Bijbel zegt, wij heersen als koningen met hem. Want de Bijbel noemt jou een koning. Een koning heerst. Maar om te kunnen heersen, geestelijk, heb je stabiliteit nodig en zekerheid nodig. Want je wordt omringd met heel wat onzekerheid. Je zit in een wankelbare wereld. Ja, wankelbare wereld. Er hoeft maar iets te gebeuren, dingen gaan vol. Ik zit gisteren naar het nieuws te kijken en ik hoorde die benzineprijs weer in één keer omhoog vliegen. Ik denk, wat? En zo gaat het constant. En dat is op één gebied, op andere gebieden. Mocht je willen weten wat voor onzekere wereld je leeft, kijk naar het nieuws. En het is zo heftig dat zelfs die mensen tegen jou zeggen, kijk niet elke keer. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nog nooit meegemaakt. Dat mensen geadviseerd worden om eigenlijk niet te veel naar het nieuws te kijken. Dat laat zien in wat voor een onzekere wereld je leeft. Het is het een, het is het ander. Je krijgt niet eens kans om dat te verwerken. Dat komt op je af, zus zo, naast jouw eigen toestanden. Dus als je niet uitkijkt, ga je op bed liggen. En heel wat mensen liggen op bed, geestelijk gesproken. Die liggen echt op bed. En ik snap het, want de druk is groot. En dan komt God langs en zegt, maar ik kom met zekerheid veel. Ik kom met zekerheid. Hoe de dit is niet klein wat ik zeg. Het is groot. Want het is gekomen, het moet je heel groot maken. Het is niet klein, het is heel groot. Dus het ligt aan jou om die zekerheid op alle gebieden van je leven naar je toe te trekken. En dit is zo mooi, het geeft grote stabiliteit. Ik ben geen onzeker mens. God heeft me zoveel, hij heeft me wel moeten onderwijzen, zoveel zekerheid gegeven. Ik zeg niet dat ik geen gevecht heb hier en daar, maar ik ben geen onzeker mens. Ik weet dat God tot me sprak een keer en zegt, luister, jij moet stoppen om jezelf te zien als die jongen uit Nikeri. Voor diegenen die weten wat Nigeria is, is niet Nigeria. Ik zei iemand, I'm from Nigeria. Een Amerikaan vroeg me, where are you from? Ik zeg Nigeria. Hij zei Nigeria? Ik zeg, no man, Nigeria. Nou, maar God heeft tot me gesproken en zegt, jij moet ermee stoppen om jezelf te zien als die kleine jongen uit Nigeria. Je bent nou mijn dienstknecht. Ah. Maar jullie zijn ook dienstknechten van de Heer. Dus hou ermee op om jezelf te zien als Shirley die uit een moeilijk gezin komt. Als Johan die een moeilijke schoolperiode heeft gehad. Je moet daarmee stoppen. En niemand kan dat proces voor jou stoppen dan jij alleen. Want als je niet uitkijkt, zie je jezelf nog als Shirley van toen en Johan van toen. En dat blijft tot op je graf. Misschien komt er op je graf te staan Shirley van toen en Johan van toen. Ja. Je moet ermee stoppen. En jezelf gaan zien zoals God je ziet. En het heeft mij geholpen. Ja, laat ons Heer een glorie geven, man. Wauw. Dat brengt je niet in trots en hoogmoed, dat brengt je in geloof. Dus ik ben gestopt om mezelf te zien als, oh, ik kom uit Nigeria, mijn vader was arm, mijn moeder was arm, en dit en het hele verhaal. Ik ben ermee gestopt. Dat was toen. En nu ben ik Gods kind, ik ben gered, ik ben bevrijd, en ik ga geloven wat God van me zegt. Weet je, dit is niet klein wat ik zeg. Want wij allemaal moeten dit toepassen. Jezus heeft dit ook toegepast. Ze zeiden, is toch Jezus van? Is toch Jezus van? Maria is toch zijn moeder? Jozef is toch zijn vader? Zijn broers en zussen? Hij keek ze aan. Hij dacht, dat is zoals jullie naar me kijken. Maar ik ben de zoon van God. En soms wil de maatschappij een stempel op je leggen wat niet klopt. Want ze noemden hem bezeten en dronken. Hij zegt, dat ben ik niet, ik ben Gods zoon, man. Je moet weten wie je bent en je niet van door mensen en dingen laten weghalen waar God je geplaatst heeft. Dat is niet een kwestie van trots en arrogantie, maar het is een kwestie van geloof. Als jij gelooft wat God van je zegt, ben je niet trots en arrogant. Je bent een gelovige. Petrus zegt ook, Petrus een dienstknecht van de Heer. Nou, als er één man het niet zou mogen zeggen, is het Petrus. Petrus een dienstknecht van de Heer. Paulus zegt, een apostel van de Heer. Als er één man was die dat niet kon zeggen, is het Paulus. Met alles wat hij heeft eruit gehaald. Maar ze hebben het verleden. Heel wat van ons leven nog in het verleden. Het kost je zoveel moeite om los te breken. En daarom moet je gaan mediteren en nadenken over wat God van jou zegt. Je have to break loose. Je moet losbreken. En dat gaat niet vanzelf. Losbreken heeft met je meditatie, je denken te maken. Heel wat van ons leven in het verleden. Ze hebben me pijn gedaan, ze hebben dat van me gezegd. En zo gaat het verhaal maar door. En op school hebben ze me gepest en al die. En die dingen zijn gebeurd, maar je kan niet daarin blijven leven. En ik ben gescheiden. Oké, het is pijnlijk als je gescheiden bent. Heel pijnlijk. Doet iedereen pijn. Familie, kinderen, noem maar op. Maar je kan niet daar blijven. Je zal toch moeten geloven dat God nog een plan met je heeft. En je wil helpen om te functioneren. Gescheiden mensen zijn niet minder. Alsjeblieft zeg, hoe kom je daarbij? En als je gescheiden bent, leg nou niet. Ik praat niet zo gauw hierover, maar het komt in mijn geest op. Als je gescheiden bent, hoef je niet beschaamd rond te lopen de hele tijd. Het is jammer. Wie denkt dat hij sterker is, laat die met de vinger wijzen. Het is jammer dat het gebeurd is, maar probeer toch de vrede van God te vinden voor je leven. En probeer het plan te ontdekken wat voor je ligt. Probeer het plan te ontdekken wat voor je ligt. Probeer het plan te ontdekken wat voor je ligt. Daarmee zeg ik niet dat je moet gaan scheiden. Want het doet heel wat pijn. maakt zoveel kapot. Maar jij hoeft niet kapot te gaan. Je moet leren dat God een God van hoop is en van genade. Oké, geloof in Christus geeft grote stabiliteit. Maakt onwankelbaar in een wankelbare wereld. Maakt onwankelbaar in een wankelbare wereld. Hoeveel hier hebben geen fouten gemaakt? Je kan niet bij je fouten blijven leven. Je kan niet bij je fouten blijven leven. Het helpt niemand. Het helpt jou niet, je naaste niet, het helpt God niet. Alleen de duivel is blij ermee. Holder, heb je fouten gemaakt? Ja. Voor mijn bekering en na mijn bekering. En dat zie ik in de Bijbel bij gelovigen. Petrus voor zijn bekering, na zijn bekering, hij maakt fouten. Ja, Paulus voor zijn bekering, na. Wat wil ik zeggen? Die dingen gebeuren. Maar je kan niet bij je fouten blijven leven. Kennelijk wil God mensen hier helpen. Hoe lang wil je huilen over je fouten? Huilen is goed. Voor een bepaald periode is het goed om te huilen en je verdriet te laten gaan. Maar er moet een punt komen dat je gaat staan en zeggen, ik ga toch weer geloven dat de Heer met me is. Weet je wie een grote fout heeft gemaakt? Abraham. Maar de Bijbel noemt hem een gelovige. Weet je wie een grote fout heeft gemaakt? David. Maar God noemt hem een man naar zijn hart. Ik zie in de Bijbel heel wat. Weet je wie een grote fout heeft gemaakt? Mozes. Eigenlijk, een van de weinigen waar ik geen fout is, is Jozef. Maar bij heel wat gelovigen zie je missers. Ja, Mozes heeft fouten gemaakt. Wilde zijn roeping ingaan voordat God hem eigenlijk vrijgezet had. Dood een man. David maakt fouten waar ik niet eens over wil praten nou. Abraham maakt fouten. Ja, dus er zijn meerdere mensen in de Bijbel met missers. Maar ze waren nederig om toch naar God te kijken. En ze zijn eruit gekomen als helden. Amen. Nieuw Testamentisch noemt God ze helden. Er was een prostituee in de Bijbel, Rahab. Ze staat in de Bijbel bekend als Rahab de hoer. Nou, vandaag de dag gebruiken we dat woord zo niet, hè? We zouden zeggen Rahab de prostituee. Nou, als één vrouw reden had om te denken, ik heb het gemist wat zij het. Maar het is een heldin geworden voor de Heer. Ze staat zelfs in de geslachtsregister, als ik me niet vergis. Bij God is er meer hoop als dat je denkt. Amen. Bij God is er meer hoop als dat je denkt. Bij God is er meer hoop als dat je denkt. Bij God is er meer hoop als dat je denkt. En daarom, dit is wat de titel zegt. Geloof in Christus geeft grote zekerheid. We gaan naar Filippenzen 1 vers 6. Hier zijn mensen, je hebt dit nodig. Stap uit het leven van jezelf beschuldigen de hele tijd. Stap uit het leven van altijd maar bij je fouten blijven leven. Leer van je fouten. Eigenlijk zijn fouten leermomenten in je leven. Leer van je fouten en press on. En ga door. Ja. Filippenzen 1 vers 6. Van één ding ben ik zeker, zegt de Heilige Geest hier door de mond van de apostel. Van één ding ben ik, als God zegt één ding is zeker, is het zeker hoor. Van één ding ben ik zeker, Hij, God, die dit goede werk door jou begonnen is, zal het tot een eind goed, zal het tot een goed einde brengen, tot op de dag van Christus Jezus, dat is de wederkomst. Paulus zegt hier iets wat ons allemaal moet helpen. Hij komt met zekerheid naar je toe. Hij zegt van één ding ben ik zeker. Hij slaat al je fouten over, al je zwakte slaat hij over. Hij begint vanuit God te praten. Want hoe kan Paulus dit zeggen als hij niet alle levens kent? Maar hij praat vanuit God. Ik hoop dat je dit begrijpt. Hij praat tot die hele gemeente daar in Filippi. Hij zegt van één ding ben ik zeker. Waren het volmaakte mensen? Nee. Het waren mensen die de geloofsweg moesten gaan. Het waren mensen met fouten. Het waren mensen met tekortkomingen. Het waren mensen met issues. En Paulus wist dat. Amen. Daarom zegt hij ook in Filippenzen 2. Laat de gezindheid van Christus in je zijn. Amen. Hij wist dat hij met mensen te doen had die ook in een fight zaten. Maar Paulus gaat niet uit van de zwakte van de mens, hij gaat uit van de kracht van God. En hij zegt, van één ding ben ik zeker. Zegt hij tegen de hele gemeente in Filippi. Tegen de hele gemeente zegt hij dat. En vandaag zou hij het tegen ons allemaal ook weer zeggen. Want de Bijbel is aan ons geschreven. Van één ding ben ik zeker hoe God naar jou kijkt. Van één ding ben ik zeker hoe God naar al de mensen kijkt die vandaag naar me luisteren. Hier en via social media. Van één ding ben ik zeker. Als je hart aan hem gegeven hebt, zegt Paulus, hij die een goed werk in jou begonnen is, dat is God, zal het tot een goed einde, wat een geweldige uitspraak hier, zal het tot een goed einde brengen tot op de dag van Christus Jezus. Wauw, eigenlijk zegt hij hier, Paulus gelooft dat niets God kan tegenhouden. Want er zijn allerlei problemen in dit leven. Er zijn heel wat zaken in dit leven die je kapot kunnen maken. Maar Paulus kijkt over die hele berg heen. Hij kijkt naar die grote God. Hij zegt, ik ben er zeker van dat hij die een goed werk in jou is begonnen, de power heeft om het tot een goed einde te brengen, no matter what. Amen. Dus hij kijkt naar de grootheid van God, hij kijkt naar de liefde van God. Dat zegt je ook in Romeinen 7, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Met andere woorden, hij houdt zoveel van jou. Je mag in die liefde geloven onder alle omstandigheden. En die liefde is in staat jou te helpen. Want liefde is niet alleen woorden. Als je tegen een vrouw zegt, ik hou van je, kijk wat er allemaal aan vast zit. Je moet er op de fiets zetten, je gaat naar de Lidl. Je zet de kliko buiten. Op het moment dat je zegt, ik hou van je, zitten consequenties aan vast. En God zegt dat hij van je houdt en hij heeft bewezen met daden dat hij van je houdt. En daarom zegt Paulus ook, niks kan ons scheiden van de liefde van Christus, niks. En Paulus gaat ervan uit dat die liefde zo groot is om jou te dragen. De reden waarom ik ben wat ik ben is door de liefde van God. De reden waarom jij bent wat je bent is door de liefde van God. Is niet door eigen power, is God, is die liefde. Die jou heeft geholpen toen het moeilijk was, toen het lastig was, toen je faalde, toen je dacht er is geen hoop meer. Toen je het niet meer zag zitten en dacht, voor mij hoeft het niet meer, is die liefde die je staande heeft gehouden. Kunnen we de Heer danken, mensen. Wauw. En Paulus geloofde dat niets God kon tegenhouden. Schrijf op als je wil. Voor deze waarheid geldt de volgende waarheid. No faith, no glory. Je zal geloof hierin moeten hebben. Anders ga je de glorie niet zien. En ik heb het gevoel dat er mensen naar me zitten te kijken. Eigenlijk ben je een beetje ontmoedigd door wat er gebeurd is. Hoe dingen gegaan zijn. Je hebt overwinning de hele tijd gehad. En in één keer komt dat ding op je nek om je naar beneden te drukken. Maar God wil je helpen om dat ding van je nek af te schudden vandaag. En te zeggen, kom op, ik laat me niet pakken. Want de Filippense brief wordt ook genoemd de blijdschapbrief. Paulus was geen gedeprimeerde man. Paulus was een blijde man omdat hij een geheim ontdekt had om blij te zijn. We kunnen allemaal blij zijn in de Heer. Want de kracht van Paulus kan ook onze kracht zijn. Als jij blij probeert te zijn door omstandigheden, word je een jojo. Ene keer goed, andere keer niet goed. Allerlei zaken komen op je af. Dus je moet leren om te midden van alle weerwaar wat er is, te focussen. Zodat je blijdschap niet van je gestolen wordt. No, don't let nobody steal your joy. Don't let nobody steal your joy. Don't let nobody steal your joy. Joy in the Holy Ghost. Don't let no circumstance steal your joy. Don't let no circumstance steal your joy. Don't let no circumstance steal your joy. Joy in the Holy Ghost. Don't let no emotion steal your joy. En nou komen we thuis. Zie je, de hele zaal reageert. Don't let no emotion steal your joy. Don't let no emotion steal your joy. Maar Holder, ik heb toch je gevoelens. Ja, ik ook. Maar je hoeft niet je vreugde erdoor te laten stelen. Je moet die bron leren aanboren. Er is een bron van bovennatuurlijke blijdschap. En die moet je leren aanboren. Je moet... Ik boor het niet voor jou en jij moet het aanboren. Daarom zeg je Jesaja 12, put met vreugde. Schep met vreugde. Scheppen doe jij. Schep met vreugde uit de bronnen van heil. Als ik mijn emoties zou volgen, dan zou ik een heel onrustig mens zijn. De ene keer voel ik goed, de andere keer voel ik niet goed. De ene keer komen gedachten op me af dat ik denk, waar kom jij vandaan? Andere moment zit ik daar omhoog met mijn emoties. Ik bedoel, we hebben allemaal het verhaal. Maar ik heb geleerd, als ze niet doen wat ze moeten doen, dat ik de baas ben. Als mijn emoties niet doen wat ze moeten doen, ben ik de baas. Ik ga een beetje scheppen. Ik schep uit de bronnen van heil. Ik zeg God dat hij met me is. Ik zeg de Heer dat ik op hem kan rekenen. Ik zeg de Heer dat ik me niet hoef laten ontmoedigen. Ik zeg de Heer dat ik niet wil luisteren naar alles wat mensen zeggen. Ik zeg de Heer dat ik niet eens wil luisteren naar wat dit soms zegt. Dat is scheppen. Hoeveel weten dat je hoofd niet altijd je vriend is? Je hoofd is niet altijd je vriend. Daarom moet je Christus tot je hoofd maken. En zijn gedachten omarmen. Hoe kon Paulus anders blij zijn? Hij schrijft deze brief vanuit de gevangenis. De man schrijft vanuit de gevangenis. En hij is blij. No faith, no glory. Het geloof van de discipel, van de volgeling, moet zijn, ik ben in de vier eenheid. Ik ben blij dat God me deze openbaring van de vier eenheid gegeven heeft. En het is zo bijbels als bijbels maar kan zijn. Een gelovige zei tegen mij, toen u zei vier eenheid, dacht ik, wat zegt die nou? Hij zegt, en toen ik erover nadacht, zei ik, ja, het is waar, het staat in de Bijbel. Het is een revelation van God. Je hebt de drie eenheid en de vier eenheid. De drie eenheid is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De vier eenheid is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en zijn gemeente. Amen. En die vier eenheid is begonnen al in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld. De vier eenheid staat in de Bijbel meerdere keren, maar je leest eroverheen. Ja, maar Holder, ik ken alleen drie eenheid. De drie eenheid staat niet letterlijk in de Bijbel. Als jij... drie eenheid vindt in de Bijbel, letterlijk drie eenheid, geef ik je €1000. Ik kan zelfs 100.000 ervan maken. Je gaat het niet vinden. Maar drie eenheid is een geestelijke conclusie dat Vader, Zoon en Heilige Geest één zijn. En dat vind je al in Genesis hoofdstuk 1. Laat ons mensen maken. Het Hebreeuwse woord daar is Elohim. En in Genesis 1, als er staat, en God zei, en God zei, en God zei, is ook Elohim. Daarom is Jezus de schepper van hemel en aarde. De Vader is de schepper, Jezus is de schepper, de Heilige Geest is de schepper. Sommige mensen zeggen, Jezus is geen God. Dan moeten ze me Genesis 1, vers 26 maar uitleggen. God zei, laat ons mensen maken. Is Elohim. En daar is de drie eenheid bezig. En dan in vers 26 zegt de drie eenheid, laat ons, zie je ons, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld, die op ons lijken. Laten ze in het team van ons komen. En ze gaan onze vertegenwoordigers zijn op aarde. Ze gaan heersen. Dat is de vier eenheid. Jezus heeft de vier eenheid bevestigd. Het staat in Genesis 1 vers 26 en Jezus bevestigt het voordat hij naar het kruis gaat. Als jij jezelf gaat zien als in de vier eenheid, komt er stabiliteit. Als jij jezelf gaat zien als in de vier eenheid, komt er blijdschap. Als jij jezelf gaat zien als zijnde deel van de vier eenheid, is liefde daar. Is power daar. Is voorziening daar. En laat ik het je laten zien, want als Paulus zegt, hij die een goed werk in je is begonnen, hij zal het voortzetten tot de dag van Christus. Dat is van God zijn kant. Maar er is een andere kant. Iemand heeft gezegd, it takes two to tango. Een huwelijk in problemen kan nooit opgelost worden door alleen één partner. Een huwelijk in problemen moet opgelost worden door twee mensen. Als één niet wil, heb je een gigantisch probleem. De ene kan smeken wat hij wil. Ik wil dit huwelijk redden, ik wil het redden, ik wil alles voor je doen. Ik wil voor je koken, ik wil alles voor je doen. Ik wil alles voor je doen. Maar als de ander zegt, zie niet zitten, gaat niet werken. Maar als twee in een huwelijk zijn, ze hebben grote problemen en beide zeggen, maar we gaan ervoor vechten, dan komen ze een heel eind. En als ze het met de Heeren doen, komen ze eruit, als ze willen. Dus van Gods kant uit ben jij een geboren overwinnaar. Van Gods kant uit zal niks in dit leven je kunnen verslaan. Maar jouw aandeel in het verhaal is net zo belangrijk als Gods vastberadenheid om te zeggen, ik zal het goede werk voortzetten. En dat je zegt, Heer, ik blijf in het goede werk geloven. Gelovigen zijn mensen die nemen hobbels. Gelovigen zijn mensen die hebben hun hoofd als een keisteen gemaakt. Die zeggen, het woord moet werken in mijn leven. Gelovigen zijn mensen die zeggen, ik neem geen nee voor een antwoord. God heeft het beloofd, God kan niet liegen. Je moet met God leren omgaan op een verstandige wijze. Hij heeft een verbond gesloten, hij liegt niet. Je mag op hem bouwen, je mag op hem vertrouwen. En dit moet je leren. En kijk met mij naar Johannes 17, vers 21 en 22. Wauw, oh wat is dit een mooi zeg. Wat is dit een mooi. Dit is een mooie serie predikingen zeg. Als ik de snelheid zie waar ik mee door de teksten ga, is er hoop voor ons allemaal. Maar ik haast me niet. Dat is het mooie van een gemeente, dat je met elkaar rondom het woord zit. En je bouwt jezelf op in het allerheiligst geloof. Johannes 17, vers 21, Grootnieuwsbijbel. Vader, laten ze allen één zijn. Zoals u in mij bent en ik in u ben. Zie je, Jezus laat je zien dat we in dezelfde klasse zitten. Dat dezelfde regels voor ons gelden. Vader, laten ze allen één zijn. Zoals u in mij bent en ik in u ben. Laten ook zij in ons zijn. Wat we hiervan zeggen, dit is de vier eenheid. Dit is de vier eenheid. Laten ook zij in ons zijn. Het is geen heiligschennis en onheiligheid als ik zeg vier eenheid. Jezus zegt het hier. Hij zegt, laten ook zij in ons zijn. En eigenlijk is deze waarheid belangrijk, want hij zegt dan. Dan zal de wereld geloven dat u mij gezond heeft. Dit snap ik. Dit snap ik helemaal. Want om de wereld te overtuigen dat Jezus leeft, moet jij je plek in de vier eenheid innemen. Ik snap dit. Want als je plek in de vier eenheid inneemt, ben je deel van eigenlijk God geworden. En je handelt in opdracht van God. En je wandelt in alles is mogelijk voor wie gelooft. En je wandelt in de liefde van God. En dan krijgt de Heilige Geest de kans om de wereld te overtuigen. Want degene die de wereld overtuigt, ben niet jij. Degene die de wereld overtuigt, volgens Johannes 16, is de Heilige Geest. En hij zit dan God in de vier eenheid. Dus als je met hem leert omgaan, dan heeft de Vader zijn plek, de Zoon heeft zijn plek, de Geest heeft zijn plek, jij hebt je plek en het team werkt, halleluja. Is net een elftal wat we, in een elftal als alles zijn plek inneemt, kijk naar wat voor een demonstratie van spel je krijgt. Maar als één tegenwerkt, ligt het hele elftal plat. Maar als iedereen zijn plek inneemt, kan je zitten kijken. Wauw. In feite, ik denk er was korfbal in het nieuws op de televisie gisteren. Als ik zie hoe mensen van grote afstand scoren, denk ik, jee, wat voor mensen zijn jullie? Dat geeft vreugde, je ziet een team aan het werk. En die geeft die bal aan die geeft het aan die. Michael Jordan is er ook een voorbeeld van. Hoe geweldige speler hij ook was, zijn team hielp hem. Michael Jordan was niet alleen, was met een team. En kijk, ze hebben de hele wereld plat gekregen. Wij kunnen de hele wereld plat krijgen als we begrijpen dat we de 4-1-ijs zetten. Ik neem je mee naar Filippenzen 1, vers 17 tot 19, om je te laten zien dat de 4-1-eenheid in actie moet komen. Dit is zo mooi, mensen. Heilige Geest, ik bid dat iedereen deze preek begrijpt. De mensen op de locaties, de mensen hier, de mensen via social media. Geest van God, ik vertrouw u. Dank u dat het vuur om zich heen grijpt. Filippenzen 1, vers 17. Maar die anderen maken Christus bekend met onzuivere bedoelingen en een eigen belang. Paulus had dus met rare gelovigen te maken, die waren er ook. Rare dienaren van God, helaas lopen ze ook rond. Maar die anderen maken Christus bekend met onzuivere bedoelingen en eigen belang. Maar Paulus liet zich niet pakken door deze kromme predikers. Want er zijn gelovigen die hun moed verliezen als ze rare predikers zijn. Rare predikers laten alleen maar zien dat niet iedereen wil wat God wil. Maar jij moet voor God gaan. Je bent niet afhankelijk van of een prediker goed is of niet. Een prediker is niet voor je gestorven. Jezus is voor je gestorven. Kan ik amen horen? Wauw. En dan zegt hij, ze hopen daardoor mijn gevangenschap te verzwaren. Moet je nagaan. Dit zijn medegelovigen die hem gewoon de grond in willen stampen. Maar wat geeft het? Let op hoe hij het verslaat, hoe hij ze verslaat. In een gevangenis verslaat hij mensen die buiten zijn. Maar wat geeft het, zegt hij. Want of het nu uit eerlijke of oneerlijke motieven gebeurt, in elk geval wordt Christus bekendgemaakt. Deze man had zijn denken getraind om zich niet te laten pakken door anderen. Want God moet een goed werk in hem kunnen doen. Want of, daarom zegt Paulus, hij die het goed werk is begonnen, zal het voortzetten ten einde toe. Omdat hij zelf die weg ging, dat God het goede werk kon voortzetten. En zeg, wat doet het ertoe? Wat geeft het? Want of het nu uit eerlijke of oneerlijke motieven gebeurt, ik ga niet zitten klagen de hele tijd en niet naar de samenkomsten gaan, want Job heeft me lelijk behandeld. Hij zegt, en daar ben ik blij om, zegt hij, dat het evangelie gepredikt wordt. Hun motief is niet goed, maar toch ben ik blij dat het evangelie gepredikt wordt. Deze man heeft leren denken. Hij zegt, en dat zal ik ook blijven. Want het evangelie is voor mij een opdracht die uitgevoerd moet worden. En dan zegt hij, want ik weet. Wil je buurman zeggen, ik weet. Want ik weet. Dat dit alles mijn redding betekent. Dus Paulus geloofde in uitkomst en overwinning en doorbraak in de gevangenis. Terwijl sommigen hem daar wilden vasthouden, geloofde hij toch, God is bij macht om me hieruit te halen. Hij liet zich niet ontmoedigen. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, laat je niet zo gaan ontmoedigen. Je zit in de 4-1-eenheid. En dan zegt hij, en dat zal ik ook blijven, want ik weet dat dit alles mijn redding betekent, dat God me zal helpen, is het woord sosso daar, het woord redding. Met andere woorden, als mijn houding goed blijft en ik blijf op God letten, ga ik hulp van God krijgen. Ik moet me niet laten pakken door mensen met rare motieven. Ik moet me niet laten pakken door alle omstandigheden om me heen. Want God is al goed werk in mij begonnen. En God zal dit goed werk ten einde toe voortzetten. Als ik leer denken en ik leer bewegen met God. Geef de Heer een glorie, man. Halleluja. Hey! En dan zegt hij, want dat is erg belangrijk wat hij ook zegt, laat ik het nog een keer zeggen. En dat zal ik ook blijven, want ik weet dat dit alles mijn redding betekent. Je moet je redding van God verwachten, niet van mensen. Omdat u voor mij bidt, zie hoe belangrijk bidden voor elkaar is? Omdat je voor mij bidt en hier komt. En de Heilige Geest van Jezus Christus mij bijstaat. Wauw, dit is de 4-1-eenheid. Paulus geloofde in de 4-1-eenheid. Is dit niet mooi, mensen? Hij zegt, bid voor mij. Hij zegt, want we moeten voor elkaar bidden. Hoeveel bidden voor elkaar hier? Bid niet alleen voor jezelf, hè? Bid voor je man, je vrouw, je kinderen. Bid voor de leiders in het huis. Ja, Heer, ik bid voor alle regioleiders, behalve regioleider Jaap. Want ja, die man is soms zo lastig. Nee, je moet juist voor hem bidden. Als jij denkt dat hij lastig is. Je hoort zelfs voor je vijanden te bidden. Je hoort zelfs voor je vijanden te bidden. En bij mijn weten zijn alle regioleiders in dit huis mensen met liefde die voor jou daar zijn. Maar bid voor elkaar, bid ook voor mij. Mensen komen wel eens naar me toe nadat ik voor iedereen gebeden heb. En dan zeggen ze, en wie bidt nou voor u? Tegen die mensen wil ik zeggen, als jij voor me bidt, ben je, en als iedereen voor me bidt, heb ik meer gebed als enig ander mens. Ah, jullie horen me niet. Maar ik begrijp wat ze bedoelen. Maar als je voor me bidt, is het belangrijk dat je zegt, je bidt voor de apostel, voor zijn vrouw, voor de leiding in het huis, want we hebben elkaar nodig. Kan ik amen horen? En natuurlijk, als ik de hand opleg, is een goddelijke orde dat degene die is aangesteld de andere de handen oplegt, is een goddelijke orde. Maar dat wil niet zeggen dat je niet voor me kan bidden in gebedstijd. Wauw, dat duwt me omhoog. Dat maakt dat die power daar is. Dat maakt dat je een blijde apostel hebt. Dat maakt dat je woorden hoort die God voor je bedoeld heeft. En als je voor me bidt, kan je niet zo gauw kritiek op me hebben. Maar je mag kritiek hebben, maar je gaat niet zo gauw negatief praten. Want als je van ganse harte voor me bidt, dan ga je me ook ondersteunen met je woorden. Dat is ook een mooie hier. Ja. Wauw. Oké. Zie je, Paulus zegt, ik kom eruit omdat jullie voor me bidden en omdat de Heilige Geest mij bijstaat. Paulus spreekt hier door de Heilige Geest en laat gelovigen zien dat ze in grote zekerheid en blijdschap kunnen en moeten leven. Een man in de gevangenis schrijft dit. Dus hij laat jou en mij zien dat wij als gelovigen in grote zekerheid en in blijdschap kunnen leven en moeten leven. En moeten leven. God is een goed werk in ons begonnen. Dat goede werk is wedergeboorte. Dat goede werk is wedergeboorte. En ik ga hiermee stoppen om volgende week door te gaan, want het is een diepgaande boodschap die ons zal helpen. God is een goed werk in ons begonnen. Wat is het goede werk? Je wedergeboorte. Je hebt eeuwig leven gekregen. Je hebt Gods DNA gekregen. En God wil wat Hij je gegeven heeft uitwerken in je leven. En ik wil je laten zien dat niet één van ons hoeft te falen. We gaan naar Filippenzen 1, vers 2. Je moet geloof hebben in dit. Heb geloof in de liefde van God. Heb geloof in de genade van God. Is het altijd makkelijk? Nee. Je zit met allerlei toestanden, allerlei dingen. Hebben we allemaal hoor. De een heeft dit, de ander heeft dat, de ander heeft zus, de ander heeft zo. Ik zou niet één mens op aarde weten die niks heeft. Anders is het iemand die ontsnapt is uit de hemel. Maar alle mensen op aarde hebben wat. Alle mensen hebben wat. Er zijn dingen die ik moet overwinnen. Er zijn dingen die ik vroeger niet kon overwinnen, die ik nu heb overwonnen. Maar er zijn wel andere dingen die een uitdaging vormen, waarvan ik denk, als hij me daarmee heeft geholpen, gaat hij me ook hiermee helpen. Dat is het goede werk wat hij uitwerkt in jou, doordat je beseft dat je in de vier eenheid zit. Denk voor een moment naar wat God over jou zegt, ook op de locaties. Denk voor een moment naar wat God tot jou zegt met deze boodschap. En laat niet ziekte je intimideren. Laat niet financiën intimideren. Laat niet wat mensen zeggen je intimideren. Laat je omstandigheden niet intimideren. Want daar is waar verlies zit. Ga nou denken voor een moment. Wat zegt God nou tegen mij? Hij is een goed werk in mij begonnen. En hij geeft me de garantie dat ik op hem kan rekenen tot de wederkomst. Jezus, wauw! Hij geeft mij de garantie dat ik op hem kan rekenen tot de wederkomst. Dus aan God ligt het niet. Aan God ligt het niet. Hij geeft je garantie. Maar hij wil dat je hem serieus neemt. Denk niet van jezelf, ik ben zwak. Drie dingen. God zal je nooit zeggen, wees bang. Hij zal nooit zeggen, ik ben niet met je. En de derde is, hij zal nooit zeggen, haal jezelf naar beneden. Drie dingen. God zal nooit zeggen, wees maar lekker bang. Ik weet dat je in een bange wereld leeft, wees maar lekker bang. Hij zal ook niet zeggen, op mij even niet te rekenen. Vandaag ben ik met je, maar morgen als ik er niet ben, kijk niet raar op hoor. Ja, soms moet je het andere zeggen om het goede te pakken. En de derde wat hij zegt is, haal jezelf niet naar beneden. Don't do it! Haal jezelf niet naar beneden, want God is een goed werk in jou begonnen. Hou God hoog en laat jezelf meegaan met God, maar haal jezelf niet naar beneden. 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 Mensen kunnen je naar beneden halen, maar als jij jezelf niet naar beneden haalt, hebben de mensen een probleem. Ik hoop dat je luistert. Mensen kunnen proberen je naar beneden te halen met woorden, allerlei dingen. Maar als jij je niet naar beneden laat halen door ze, blijf je blij, blijf je... Dat is wat Paulus had in die gevangenis. Ze probeerden hem naar beneden te halen. Hij zegt, wat doet dit ertoe, jongens? Jullie prediken het evangelie. Jullie willen me pakken in de gevangenis, maar je gaat me niet pakken. Want mijn ogen zijn op de vier eenheid. En ik geloof, daar is hulp voor mij. De gelovigen die voor me bidden en de Heilige Geest. Dat is meer dan genoeg voor mij. Je moet tot dit punt komen. Je moet tot dit punt komen, anders is dit alleen maar een preek. Je moet tot dit punt komen. Je moet tot dit punt willen komen. Kijk hoe je huwelijk verandert. Kijk hoe je omgang met mensen verandert. Kijk hoe de duivel, hoe noemen we dat ding? Zware migraine, hoe heet dat ding, zware migraine? Het heeft een andere naam. Oké, maar zware migraine. Hij krijgt zware migraine van je. Ja. Hoeveel willen de duivel migraine geven? Wel, zorg dat je in de vier eenheid blijft staan en geloven. Wauw. Nou, sommige mensen krijgen migraine van de duivel. Als je op zijn leugens ingaat, gaat hij je pakken. Maar laat hem migraine krijgen. Als hij in de buurt van me komt, denkt hij, waarom doet mijn hoofd zo pijn? Jee, waardoor doet mijn hoofd zo pijn? Jezus zegt, hij komt, maar heeft niks aan mij. Hij komt, maar heeft niks aan mij. Omdat Jezus hem kende en Jezus wist om in de drie eenheid te blijven. Jezus is in de drie eenheid gebleven zijn leven lang. En Pilatus heeft hem er niet uit kunnen krijgen. De geestelijke leiders van die tijd hebben hem niet eruit kunnen krijgen. Zijn broers en zus hebben hem niet eruit kunnen krijgen. Zijn stadsgenoten hebben hem niet eruit kunnen krijgen. Judas heeft hem er niet uit kunnen krijgen. Petrus heeft hem niet uit kunnen krijgen. De man is toch naar het kruis gegaan en heeft uitgeroepen, het is volbracht. Wauw. Ik voel Gods geest hier, man. Vanmorgen zei ik tegen, ik zeg, Heer, ik zit in de vier eenheid, ik zeg het zo makkelijk. Maar wat een verschrikkelijke prijs heeft u betaald om mij in de vier eenheid te krijgen. Je zou daarom in de vier eenheid moeten leven. Er is duur betaald ervoor. Ik zat in de badkamer vanmorgen en ik denk, jee. Want als ik wakker word, een van de eerste dingen wat ik zeg is, ik zit in de vier eenheid. En ik geloof in Efeze 1 vers 4. Dat wil zeggen, voor de grondlegging van de wereld heeft God een plan voor mij gehad. En ik zei, Heer, laat het plan wat u had voor de grondlegging van de wereld voor deze dag in vervulling gaan. En in één keer kwam het tot mij, Holder, je zegt zo makkelijk, je zit in de vier eenheid. Maar wat een prijs is er daarvoor betaald. Dus met nederigheid zeg ik het, ik zit in de vier eenheid, maar ik ben erin. Johannes zegt, ziet welke liefde God ons gegeven heeft, dat we kinderen van God genoemd worden. Hij zegt, en we zijn het ook. We zijn het ook. Een gelovige moet stoutmoedig durven zeggen wat God zegt. Anders blijf je hier in plaats van hier. En de duivel houdt je graag hier. En heel wat mensen houden jou graag hier. Maar God wil je hier hebben. Want je zit in de hemelse gewesten met hem. Dus je moet je plek innemen. Stoutmoedig zijn. Als alle mensen je nu leuk vinden, so what? Dan moet je ook van af. Dat alle mensen je leuk vinden. Ik ben daar vanaf gestapt. Ik heb het geprobeerd, maar ik ben zo moe geworden. Ik denk, jee, het lukt niet. Dus ik ben maar er vanaf gestapt. Alle mensen gaan jou niet leuk vinden, hoe mooi je ook bent. Al heb je haar tot op je rug hier. En al heb je een kuif als Elvis. Ja. Je gaat nooit krijgen dat alle mensen je leuk vinden. Als je op die goedkeuring wacht, ga je problemen krijgen. Je moet de goedkeuring van hem willen hebben. Van de vier eenheid willen hebben. Wauw. Laatste tekst. Weet je, oefening baart? Oefening baart? Ook in het geestelijke. Ja. Let op, Paulus zegt niet dat je geen problemen hebt, hè? Maar kijk wat hij hier zegt. Voordat de weer... Nee, dat moet ik niet hebben. Ik moet hebben Filippenzen 1 vers 4. Dit is ook mooi hoor. Geef me het toch terug, Efeze 1 vers 4. Ja, hier. Voordat de wereld gemaakt werd, heeft hij ons immers in Christus uitgekozen om hem toe te behoren en smetteloos voor hem te staan als doorbrekers, als overwinnaars. Hey! Wauw! Wauw! Oeh, taraka gandarabahe. Als je dit begrijpt, ga je juichen hoor. Iemand zei, maar waarom ben je zo blij? Ik zeg, dezelfde reden waarom mensen juichen als ze zien dat ze 500.000 gewonnen hebben. Want er komt een besef. Zie je, als de man thuis komt en zegt, bent u mevrouw die en die, ja? Postcode dat en dat, ja? U heeft 500.000 gewonnen. Oh nee. Nou, wat gebeurt er? Er dringt een besef door. En dat besef brengt reactie. Een man kust zijn vrouw, die vrouw kust ze hel, omhelzen elkaar. Waarom er is iets doorgedrongen? Nou weet je, als het besef tot je doordringt, dat je in de vier eenheid zit. En dat God een goed werk met jou begonnen is. En dat niemand dit kan... Wow! Dan ga je juichen. Je gaat juichen. En iemand die het niet begreep, keek naar je. Waar juich je nou voor? En dat snap ik, als je die openbaring niet hebt. Maar als je de openbaring hebt. Daarom was Paulus had die openbaring, daarom was hij blij. Jezus had die openbaring, daarom was hij blij. En jij moet ook geloven in die openbaring. En nou Filippenzen 1 vers 2... Ho, tananta, roka, raka, sata. Is de kerk saai? Nee. Je bent een uitgeroepen heerser. Amen. Kerk, weet tegen je buurman, zeg je bent een uitgeroepen heerser. Zo ziet God jou. Als een uitverkoren heerser. Buurman, buurvrouw, zie je jezelf zoals God je ziet. Hij noemt jou een uitverkoren heerser. Cisco, hij noemt jou een uitverkoren heerser. Wauw, hij noemt jou een uitverkoren heerser. Hij noemt jou een uitverkoren heerser. Hey! Hey! Wauw! Nou, als God je zo noemt, noem jezelf niet anders. Al voel je anders, noem het niet. Zeg wat God van je zegt. Filippenzen 1 vers... Hoeveel keer heb ik al gezegd, Filippenzen? We gaan het niet tot besluit lezen. Ik wens u de genade en de vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus toe. Dit woord wens moet je begrijpen. Het is niet dat je er geen recht op hebt. Eigenlijk willen je aanmoedigen om erin te gaan staan. Want we hebben genade ontvangen. Het kan nooit een wens, dit kan nooit een wens zijn alsof je er niet bij kan. Want Johannes 1 vers 16 zegt, uit zijn volheid hebben wij ontvangen zelfs genade op genade. Dus dit wensen hier is een aansporing om te geloven in de grote genade van God voor jou. Dit is niet zo van, oh, misschien krijg ik genade, misschien niet. Nee, dit is eigenlijk, ga erin staan. Geloof het. Houd er rekening mee dat er genade is om jou te helpen onder alle omstandigheden in dit leven. En daar eindig ik mee. Volgende week pak ik weer de draad op. Hoeveel hier geloven dat er genade is? Amen. Onder alle omstandigheden. Dat God je helpt. Dat God je helpt om door te breken. Hoeveel hier zegt, het is gekomen. Het is hier. Geef de Heer een glorie, man. Wauw. Oh.